Wat nou als je een heel groot geheim met je meedraagt en je durft dit vervolgens niet te delen, alleen het is dus wel een traumatische gebeurtenis die je met je meedraagt. Ik heb het hier over seksueel misbruik. Dat is namelijk best wel een onderwerp waar we het vaak niet over hebben, alleen wat echt wel veel meer aandacht verdient. Ik ben in gesprek gegaan met Jeannette Dijkstra. Zij is namelijk traumatherapeut en helpt namelijk op dit vlak seksueel misbruikslachtoffers met het openbreken van het geheim en het verwerken van dit trauma. Ze gaat ook in deze podcast veel delen over haar eigen ervaringen op dit vlak, hoe ze hier anderen mee helpt en wat je eraan kunt doen op het moment dat je je zo in zo'n situatie bevindt. Nou, voor nu wil ik je in ieder geval veel luisterplezier wensen. Laat je inspireren door deze mooie vrouw die haar werk super mooi verricht. En heb je bepaalde vragen of je wilt delen wat je aan deze podcast gehad hebt, laat het dan weten en deel het vooral op Instagram. Tag ons erin en deel het vooral met veel anderen die hier iets aan hebben. Enjoy! Welkom bij Archana's succesverhalen. Mijn naam is Archana van Archana Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, we zitten vandaag hier in Amsterdam en ik heb hier tegenover mij Jeannette Dijkstra van Praktijk Voel Moedig. Zij begeleidt namelijk seksueel misbruikslachtoffers met het verwerken van hun trauma. En daar gaat ze je vandaag veel meer over vertellen, want het is natuurlijk een onderwerp waar weinig tot niet over gesproken wordt, alleen wat zeker veel meer aandacht verdient. En daarvoor wil ik je sowieso van harte welkom heten, Jeannette. Superleuk dat je hier bent.
Ja, dank je, Archana. Ik vind het ook echt fijn om hier te mogen zijn. Ja. En juist ook over dit onderwerp te kunnen praten, want wat jij ook al zegt, het is hartstikke belangrijk.
Klopt, helemaal waar, helemaal eens. Voor de luisteraars, hè, die jou nog niet kennen, wie is Jeannette?
Ja, Jeannette is inmiddels een 55-jarige vrouw. Ik ben moeder van 3 prachtige zonen en ik woon in Amsterdam Zuidoost. En ja, ik werk al bijna 30 jaar op de operatiekamer van een groot ziekenhuis. En de laatste zeker 10 jaar ben ik mij, 15 jaar al zeker, ben ik me gaan omscholen tot psychotherapeut. En daarna ben ik me gaan specialiseren. Dat was eigenlijk tijdens de opleiding tot psychotherapeut werd mijn eigen ervaring belangrijk. En die heeft, dat kan je al raden, die heeft met seksueel geweld, seksueel misbruik te maken. En zo ben ik eigenlijk op het spoor gezet van mijn specialisatie. En ik houd me nu eigenlijk uitsluitend bezig met het begeleiden van misbruikslachtoffers.
Ja, super. Super dan mooi dat je je ook daarvoor natuurlijk inzet. Ik denk dat dat echt wel nodig is. Je vertelt al, je woont in Zuidoost, in Amsterdam nu op dit moment. Heb je hier ook altijd gewoond in deze omgeving? Of kom je ergens anders vandaan?
Ja, wel onder de rook van Amsterdam.
Okay,
ik ben geboren in Zaandijk.
Oh, ja.
Aan de Zaan, tussen de molens bijna. En daar heb ik ook op school gezeten. En na de middelbare school ben ik in Amsterdam gaan studeren. Dus het was altijd wel, Amsterdam was altijd wel dichtbij. Dus de stap naar Amsterdam was niet heel groot.
Oh ja, ja.
Maar ik woonde nu alweer een jaar of 8, denk ik. Met veel plezier.
Ja, ja. Leuk, super. Ja. En ben je ook een reiziger of blijf je liever in Nederland?
Nou, toen ik nog geen kinderen had, wel.
Ja.
En mijn oudste zoon is inmiddels 24, dus zo lang is dat al geleden. Ik was een echte reiziger. Ik hield van zeezeilen en skiën. Ik reed zelf motors, met de motor op vakantie. Liften heb ik ook gedaan als tiener.
Mm-hmm.
En eigenlijk sinds ik kinderen heb en sinds die ook wat groter werden, ben ik wel heel erg op reis geweest. Maar dan voornamelijk in mezelf. Dus eigenlijk de reis naar binnen. En ja, wat tref je daar allemaal aan? En ik kan je zeggen, Artjana, dat was een heel avontuur.
Mm-hmm, ja. Dat geloof ik zeker. Ja. Dat geloof ik zeker. Daar gaan we zo meteen sowieso ook wel wat meer en dieper op in. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar is er ook van vroeger dan een bepaald plekje geweest wat gewoon super mooi was, of waar je geweest bent en wat iedereen nog wel echt zou moeten zien?
Ja, als je dat zo vraagt, er is één ervaring die ik heb gehad, en dat was met mijn broer Ron. Die is helaas al lang geleden overleden. Maar hij woonde in Florida en ik ben een aantal keer bij hem op bezoek geweest toen ik nog geen kinderen had, en dan bleef ik ook vaak lekker lang. En toen zijn we een keer helemaal naar Zuid-Florida gegaan, naar de Keys. Dus het zijn prachtige tropische eilanden. En mijn broer hield ook van zeilen. Toen hadden we een heel klein zeilbootje gehuurd. En dat is echt een herinnering dat je er ook niet zo naar vraagt. Maar die vergeet ik nooit. Toen kwamen we op een mini eilandje na een stukje zeilen. En dat was dan zo'n strak blauwe oceaan witte stranden, en er waren van die mini schelpjes, van die hele kleine schelpjes. En er was verder ook niemand, hè? Er waren vogels en
ja, beetje dat onbewoond eiland.
Ja.
Wauw.
En dat was best wel een eindje zeilen van waar we dat bootje dan gehuurd hadden. En eigenlijk mocht dat ook niet. Maar ja, ik kom uit een zeilersfamilie en dan dat avontuur, dat trekt dan. Dus dan deden dat dan toch. En dat is een prachtige herinnering. En toen zei ik op een gegeven moment, dat weet ik ook nog goed, zei ik tegen mijn broer. Ik zeg, goh Ron, ik voel me hier net een prinses. En toen zei hij, oh, dat is prachtig. En dat mag je nooit vergeten. Houd dat gevoel, neem dat gevoel met je mee. Mooi. Nou, dat is een mooie herinnering. Ik heb me gerust niet mijn hele leven een prinses gevoeld. Zeker niet, verre van dat. Maar het is een hele dierbare herinnering. Mooi. En ook met een geliefde broer. Maar ook nog op een prachtige, ongerepte plek. Ik weet niet, het is al heel lang geleden. Het is zeker al 30 jaar terug. Dus ik weet niet of die plek nog zo ongerept is momenteel. Maar de Keys vond ik heel mooi.
Wauw, gaaf. Ja. Dankjewel sowieso ook voor het delen. Niet alleen van de plek, maar vooral voor de herinnering. Ik denk dat wel vaak gewoon de mooie dingen zijn in het leven. Die je kunt creëren. En die je ook voor de rest van je leven altijd mee kunt nemen. Maar ja, dankjewel sowieso voor het delen. En wat je dus net zei, hè, daarvoor. Toen had je het over, nou, op een gegeven moment ben je in plaats van reizen, wat je natuurlijk daarvoor deed, ben je heel erg naar binnen gegaan. En als nu bijvoorbeeld luisteraars luisteren en die denken van, nou, ik zou ook veel meer naar binnen moeten gaan, want die rust wil ik echt in mezelf gaan opzoeken. Wat is nou het allereerste wat jij aan zo'n luisteraar zou willen meegeven? Wat is nou de eerste stap die iemand zou kunnen nemen om meer naar binnen te keren?
En dan bedoel je Artjana gewoon in zijn algemeenheid? Ja. Of oké. Nou ja, wat ik heb gedaan, waar ik mee begonnen ben, zijn trainingen bij het Centrum voor Zijnsoriëntatie.
Mm-hmm.
En dat waren jaartrainingen, maar je kan dan ook bijvoorbeeld weekends doen. Ik ben er ook jaren niet meer geweest hoor, maar daar is het voor mij begonnen. In een groep. Met goede begeleiding. En daar deden we allerlei oefeningen zoals inquiries en meditaties. En je kreeg ook opdrachten.
Ja.
Dat was voor mij een hele speelse manier. Een hele relaxte manier om die stappen te zetten. Van, mm-hmm. wat leeft er eigenlijk bij mij van binnen? Of waarom ben ik onrustig? Of waarom loop ik steeds tegen dezelfde problemen op of obstakels, zoals je het wil noemen. En op een gegeven moment ga je daar een patroon in zien.
Mm-hmm.
En op het moment dat je een patroon ziet in wat je steeds overkomt, dat was voor mij eigenlijk het begin van, hé, wat is hier aan de hand?
Ja.
Dus een beetje, ja, het is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Maar toen had ik iedere keer, als zo'n training dan weer klaar was, dan was er even weer niks. En iedere keer had ik toch weer ja, zin of de drive om weer iets anders te gaan doen.
Leuk.
Om een volgende stap ja, te zetten.
Supermooi. Ja. En wat je ook zegt, hè, kijk, als je bijvoorbeeld zelf als luisteraar bijvoorbeeld er niet uitkomt, om dan bijvoorbeeld op een, ja, op zo'n training of zo, dat je daarvoor inschrijft en op een speelse manier eigenlijk gewoon ermee start en begint met het ontdekken van jezelf.
Ja, en het is maar helemaal wat bij jou past.
Klopt,
hè? Want
ja.
Bijvoorbeeld, je hebt ook van die mooie meditatieweekends.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld, of ik kan me ook voorstellen yoga of wandelmeditaties. Nou ja, whatever.
Je hebt van alles. Kan, ja.
ja, je hebt
kan
zoveel.
Alle kanten op. Ja.
Dat is eigenlijk bijna een beetje te veel. Dat is ja. lastig kiezen soms.
Ja, ja zeker. Ja. ja, supermooi. Ja, om wat meer terug te gaan op naar jou als persoon, hè, heb ik sowieso de volgende vraag. Want Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. Mm-hmm. En als jij terugkijkt op je leven, connecting the dots wordt natuurlijk ook benoemd als de belangrijke punten in je leven. En die ergens voor gezorgd hebben dat jij dus nu op de, ja, op de plek staat, de positie staat waar je nu staat. Dus eigenlijk de gebeurtenissen die voor jou zo doorslaggevend zijn geweest voor ja, waar jij vandaag de dag staat. Heb je daar een aantal gebeurtenissen van? Die zou kunnen opnemen?
Ja, nou ja, de eerste gebeurtenis die eigenlijk als een rode draad in mijn leven heeft gefungeerd en die eigenlijk gemaakt heeft waar ik nu sta. Echt precies dat. Want wie kiest ervoor om zich alleen met seksueel misbruik bezig te gaan houden en daar zo'n enorme drive in te voelen zoals ik die voel? Dat is eigenlijk mijn eigen ervaring. Ik was 12 jaar en dat is al best een tijd geleden. En in die tijd, hè, ik was ook een echte jonge 12-jarige. Ik was heel erg beschermd opgevoed eigenlijk. Ik wist helemaal niet zoveel van de wereld. En eigenlijk een heel onschuldig grietje. Nou zijn alle meisjes van 12 natuurlijk jong en onschuldig. Maar als ik daar voor mezelf aan terugdenk, dan wist ik eigenlijk nog niet zoveel van wat er in de wereld te koop was. En ik kan me herinneren, ik mocht toen voor het eerst, mijn ouders namen ons altijd mee naar een camping in Gelderland. En daar mocht ik toen, in die vakantie, mocht ik voor het eerst met twee vriendinnetjes in een eigen tentje op een ander veldje staan. Dus mijn ouders waren wel in de buurt, maar we waren een beetje los, een beetje uit het zicht. Toen is daar op een klaarlichte dag een volwassen man in mijn tent ingekomen. En ik kende hem wel een beetje vanuit het dorp en hij reed op een motor. Ik kan me ook wel herinneren dat ik hem wel een beetje interessant vond op een bepaalde manier. Alsof hij dat voelde of wist, dat weet ik niet hoe dat. Maar hij was op een gegeven moment in mijn tent en ik ben toen eigenlijk bruut verkracht. Zo kan het niet anders. Kan er niks anders van maken. Dat is wat er gebeurd is. En die gebeurtenis, die heeft eigenlijk gezorgd dat ik me vandaag de dag inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik. En dan met name de jongens en de meisjes die dat in hun jeugd hebben meegemaakt.
Ja, ja, ja. Bijzonder. Ook wel ja, heftig natuurlijk ook zoals je het deelt. Ook op klaarlichte dag. En ik heb er geen woorden voor.
Nee, het is ik ook niet.
Nee.
Ik had er ook geen woorden voor toen. Nu
ja,
wel.
Klopt.
Maar toen had het dus is eigenlijk mooi omdat dat je dat zo zegt. Want ik was helemaal in shock.
Ja.
En wat er dan gebeurt, en dat is wat bij eigenlijk bijna alle slachtoffers gebeurt, en is dat je je enorm schaamt. En ik dacht ook echt, ik was heel beschermd opgevoed. Dus ik dacht wat er gebeurd was. Ja, dat is mijn schuld en ik heb iets fout gedaan. Ik durfde het ook niet tegen mijn ouders te vertellen, want ik was toch wel bang dat ik dan op mijn donder zou krijgen, zeg maar. En ik heb het ook niet tegen die vriendinnetjes verteld. Die hebben het ook niet geweten toen.
Jeetje.
En ik heb besloten, ik weet nog heel goed dat ik van de tent naar de douches liep. En dat stuk over het gras naar die douches, dat stuk heb ik in mijn latere leven nog ontelbare keren afgelegd. En ik weet me nog heel goed te herinneren de eenzaamheid en de shock en de paniek. En Nou ja, en de pijn ook, de fysieke pijn. En ik voelde me ook vies. En ik wist ook van, nou, vanaf nu af aan ben ik geen gewoon kind meer. Ik heb iets meegemaakt wat kinderen niet horen mee te maken. En je wordt eigenlijk in één klap word je volwassen seksualiteit ingeduwd. Hè. Je krijgt een seksuele imprint die niet van jou is. Dus je eigen ontwikkeling, hè, op dat stuk. En sowieso je hele ontwikkeling. Niet alleen op seksueel gebied, maar je gehele ontwikkeling wordt onderbroken en alles staat op zijn kop. En ja, dat heb ik jarenlang, heel lang, heb ik dat in stilte met me meegedragen. En ik heb het ook in eerste instantie helemaal weggestopt. En ja, maar goed, dat werkt niet. Het is zo'n groot trauma die zoveel schade veroorzaakt in een mensenleven. En het haalt je in. Mm-hmm. En dat heeft mij ook ingehaald. En ik kon er niet meer omheen. En ik moest het aan gaan kijken. En dat heb ik ook gedaan.
Ja, en wanneer kwam dat moment?
Ja, dat is... Ik weet nog, ik heb je verteld, hè, ik heb 3 zonen. En ik weet het nog heel goed. Ik denk dat mijn middelste zoon, die was toen... Nou ja, een klein jochie. Een jaar of 9, ik weet het niet precies. Dat tijdspad, daar ben ik nooit zo goed in. Maar hij kwam onder de douche vandaan. En ik stond in de kamer en ik keek naar dat manneke. En er was, ik weet niet wat de trigger precies was. Maar misschien was het de kinderlijke onschuld. Of dat ik zag... Van ja, het is een kind. Mm-hmm. En dat ik toen mijn eigen kind ineens zag. En toen kwamen alle details kwamen terug.
Ja.
Alle details, want het schijnt dus zo. En dat heb ik later ook geleerd. Kijk, als het gebeurt, dan ben je... kinderen raken dan in een soort shocktoestand. Mm-hmm. En tegelijkertijd, en dat is de contradictie... Je treedt een soort van uit je lijf. Je dissocieert, heet dat dan. Mm-hmm. En tegelijkertijd neem je de omgeving als een soort spons in je op. Dus ik wist later, kwamen alle details ook terug. En
hoe bedoel je dan precies? Kwam het terug in de generatie die je dus toen op de wereld had gezet?
Nou ja, ik denk de aanblik van mijn kind was de trigger om mijn eigen kind te gaan zien. Ik denk dat het zo werkt, zoiets. Ja. En de onschuld, want ik kan me herinneren dat ik hem toen ik hem zag, vond ik hem ook zo... Ja, je houdt natuurlijk enorm veel van je kinderen, maar het raakte me ergens zo de onschuld van hem.
Kind.
Ja, van mijn kind, maar van mijn zoontje. Maar nou ja, goed... Ik denk dat het zoiets is geweest.
Ja.
En de details van de verkrachting zelf. Ik kon me toen ook echt herinneren. Het moment dat die man zijn riem losmaakte. Dat er een soort schok door me heen ging. Ik wist ook toen ineens welke kleren ik droeg op het moment. Dus eigenlijk dat soort details. Hè? Ja. Dus de hele omgeving. De hele setting waarin het gebeurd is.
Ja, heftig. Ja, niet leuk. Ik weet natuurlijk zelf ook. En daarom hebben we natuurlijk ook best wel... Volgens mij de eerste keer dat wij elkaar volgens mij ook spraken. Ik denk inmiddels alweer. Wat langer geleden hebben we het hier ook over gehad. Ja. Ik natuurlijk heel erg in die situatie kan herkennen. Niet natuurlijk in de soortgelijke situatie. Maar doordat ik natuurlijk zelf ook dingen op dat vlak heb meegemaakt. Merk ik wel natuurlijk dat... Ja, het zijn wel dingen die je op een bepaalde manier vormen. En om daar doorheen te breken. Ja, daar gaat inderdaad tijd doorheen. En ik vind ook daarom ook best wel bijzonder... Hoe je zegt, van nou weet je, het zijn zoveel dingen waar ik me in herken. Dat het geheim met je meedragen, de schuldgevoelens, schaamte. Ja, jezelf de schuld geven terwijl je eigenlijk niets hebt gedaan. Dat vooral. En dan zo'n geheim met je meedragen, dat is echt gewoon hel. Want je draagt iets met je mee. Terwijl als je nu kijkt, nou weet je, iedereen weet het. En het bevrijdt je van wat je al die tijd met je mee hebt gedragen. En ik vind het echt heel knap hoe je dat zo lang voor jezelf natuurlijk hebt kunnen houden. Maar wel daaruit nu, weet je, al die vuur wat je in je hebt. Nu echt andere mensen kunt helpen. En dat is echt gewoon ontzettend gaaf.
Nou ja, het is ook inderdaad die drive die je voelt. En de urgentie. Omdat, nou ja, wat je zegt, hè, dat geheim, en ik zeg altijd zo, een geheim, zo'n soort geheim met je mee moeten dragen, dat is echt een aanslag op je levensgeluk. Hè? En het is schuld en schaamte en al die dingen, maar het is nog veel meer. Want je bent ook eigenlijk, je komt een beetje buiten de wereld te staan en relaties. Mm-hmm. aangaan is moeilijk. Maar ook relaties in de breedste zin van het woord. Ook met collega's of vrienden. Hè, dan heb ik het nog niet eens over partnerrelaties. En ja, je komt ook door misbruik een soort van... val je ook een beetje buiten de familie. Dus ja, en de dader, hè, of daders, die komen in jouw interne systeem terecht.
Ja.
Dus dat maakt eigenlijk dat jouw hele leven... heb je een soort verkering met iemand gekregen die je niet uit kan maken. Hè, en je, dat, ja, dat noem je dan in therapeutische... taal zeg je dan dat internaliseert. Dus dat komt in jouw innerlijk terecht. En de dader die bemoeit zich de rest van jouw leven. Die bemoeit zich overal mee. En dat is waar ik mij in mijn begeleiding ook heel erg op richt. Want dit zijn toch vrij nieuwe inzichten. Die Pieter John Schouten, mijn opleider, ook heeft ontdekt. Het waren eigenlijk steeds dezelfde fenomenen die terugkeren. Die hij zag in de cliënten. En die ik ook zie. En wat ik zelf ook had. Dus die dader, die moet uit jouw systeem. En dan is het nog eerst nog even helemaal niet zo leuk. Want dan kom je toch wel echt in een leegte terecht. Maar dan moet je dus je eigen persoonlijkheid weer gaan opbouwen. Mm-hmm. Vanaf het moment van het misbruik. Want dat gaat gelukkig wel snel. Hè? Dat kan dan in een versneld tempo. Maar je gaat jezelf
het is wel een
opnieuw...
proces.
Zeker.
Ja, zeker.
Je moet jezelf opnieuw leren kennen. Van wie ben ik eigenlijk? Waar
hou ik van? Inderdaad. Ja. Wat wil ik?
Wat wil jij? Inderdaad. Ja. En ja, wat kan je goed? En wat wil je niet? En weer nee leren zeggen. En
klopt.
Hè, naarmate je dus leert nee zeggen, kun je ook weer echt ja zeggen. Want dat je echte ja is ook kapot.
Ja,
want
zeker.
Een volmondig ja bestaat nooit zonder de mogelijkheid voor een nee. Dus nou ja, dus dat zijn dus alle dilemma's en ellende waar je in terechtkomt na misbruik. En dat...
Ja, dat gun je niemand. Nee.
Nee. Oh ja, en daar begon ik eigenlijk. En de urgentie is dus... mijn urgentie is van hoe jonger mijn cliënten zijn. Daar word ik dan echt ontzettend blij van. En heel gemotiveerd. Want dan denk ik, kijk, hoe jonger je begint met dat verwerkingstraject. Hè, en met het praten erover. En dan de dader eruit zetten. Dan heb je nog een heel leven voor je.
Klopt, ja. En wat ik dus wel heel bijzonder vind, en ik kan er natuurlijk ook over meepraten, jij natuurlijk ook, omdat je dat echt al zelf natuurlijk hebt ervaren. Je zegt, ja, hoe jonger je bent, des te beter natuurlijk. En dat is ook zo, want hoe sneller je dus ook eruit kunt komen en aan jezelf natuurlijk kunt werken. Alleen, vaak, als je dat dus meemaakt, dan kom je dus vaak wel in zo'n shockpositie als slachtoffer natuurlijk terecht. Je bent jong, je weet niet wat je moet doen. Je durft het niet aan je ouders te zeggen. En dan, ja, ik denk dat dan natuurlijk wel de taak aan de ouders is om dat dus te ontdekken. En hoe ontdek je dat dan als ouder?
Ja, dat is altijd een heel lastig onderwerp. Want kijk, kinderen kunnen dat enorm goed verbergen.
Mm-hmm.
He, dus het is... Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet, of waar je alert op moet zijn, is als je bij een jong kind bijvoorbeeld ineens van het een op het andere moment een heel nieuw gedrag ziet ontstaan. Wat ik ook wel heb gehoord en ook wel heb gezien, wat jongens vaak doen, en zeker als ze wat ouder worden, die gaan dan gevaar opzoeken. Dus die gaan extreem... gedrag vertonen in de zin van gevaarlijke situaties. Een beetje ook flirten met de dood bijna. En soms tekenen jongens dan bijvoorbeeld overal pikken op de muur. Ja,
bijvoorbeeld.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Maar het heeft heel veel verschijningsvormen. Kijk, kinderen... Ik heb me altijd extreem geschaamd. Ik ging heel erg blozen. En ik durfde mezelf niet uit te spreken. Ik durfde niks meer te zeggen. Bij mij kwam er heel veel schaamte ineens. En ja, ook angstig, slecht slapen, schrikachtig, een extreem alertheid.
Ja.
Maar dat is Ja, maar weet je, kinderen kunnen jarenlang misbruikt zijn en de omgeving heeft het niet gemerkt. Mm-hmm. En dat is echt zo verschrikkelijk.
Ja, ja. Ja, ik snap het. En daarom was ik dus ook heel benieuwd naar van, ja, hoe ontdek je dat? Want vaak een kind durft dat misschien niet te zeggen, durft niet die eerste stap te zetten. Maar het belangrijkste is dus wel, als ze wel die eerste stap durven te zetten en ze zeggen het wel, omdat ze niet anders meer kunnen, dan is het wel inderdaad heel goed om maar snel bij te zijn en altijd professionele hulp in te schakelen. Want ja, ik weet ook als natuurlijk gewoon iemand die dat heeft ervaren, je hebt professionele hulp nodig met dit soort situaties. En alleen, ja, kom je er gewoon vaak niet.
Nou ja, wat een kind nodig heeft, hè, als het er middenin zit en eigenlijk direct na het misbruik, wat dan eigenlijk heel belangrijk is, is dat het kind direct onschuldigd wordt.
Mm-hmm.
Hè, want wat heel schadelijk is, zo'n kind heeft een trauma meegemaakt en dan mag je er ook nog niet over praten. Dus dat trauma sluit zich als het ware op in je lijf. En als een kind onschuldigd wordt en als de verantwoording wordt gelegd waar die hoort, en dat is bij de dader en ook bij de ouders. Hè. Je mag als ouder ook best jouw rol innemen van, goh, ik ben niet in staat geweest om jou te beschermen. Dat had ik wel moeten doen. Ik had er voor je moeten zijn en we zijn er nu. Hè, voor jou, dat is heel belangrijk. En als je een kind dan goed vervolgt in de tijd, dan schijnt het ook dat die vrij schadeloos opgroeien verder. Ja. Maar ja, goed, als een misbruik plaats kan vinden, dan is vaak ook de basis en de bedding is al. Daar is vaak al een onveiligheid. Hè? Dus dat is dan vaak ook wel waarin misbruik kan gebeuren.
Klopt, ja, zeker. Op jouw website bleef mijn oog hangen op het volgende. Want wie durft te vertalen, zal nieuwe wegen vinden. Hoe ik mijn weg heb teruggevonden, dat lees ik dus op jouw website. En kan je hier iets meer over vertellen?
Ja, leuk dat je dat aanhaalt. Nou ja, misbruik, seksueel misbruik, heeft heel veel verwarring tot gevolg. Verwarring op allerlei gebieden, nou, zoals ik al noemde, de seksuele identiteit. Maar wie ben ik nou? Wat is van mij en wat is van de dader? Dat weet je dan niet. Hè? Maar terugkijkend kan ik dat zien, dat zo geweest is. Dus, en ik verdwaalde ook letterlijk. Ik had absoluut geen gevoel van welke kant ik op moest. En ik was dan ook heel bang om bijvoorbeeld alleen ergens naartoe te gaan, want dan kon ik zomaar de weg kwijt zijn, letterlijk.
Mm-hmm.
En nou ja, wat ik al zei, toen ik patronen begon te herkennen in mijn leven, toen ben ik ook begonnen met die bewustzijnstraining. En dat is eigenlijk nieuwe wegen vinden.
Ja.
Dat is eigenlijk waar dat over gaat, dat je dus durft te verdwalen. Dus durf in dat zelfonderzoek, heb ik ook heel vaak de pijn waar ik niet bij kon gevoeld. En het verdriet wat er zit, wat er maar niet uitkwam. En de angst en de, nou ja, al die facetten van het trauma kwam ik tegen. Maar ik wist daar niks van. En dat is tevens ook een missie die ik heb. Ik heb ook heel veel begeleiders en opleiders tegenover me gehad die er ook niks van wisten.
Mm-hmm.
En hulpverleners die er niks van wisten. Dus nooit heeft iemand mij daar op het goede pad kunnen zetten. En de goede informatie kunnen geven van dit is nodig. En dat merk ik nog steeds.
Ja.
Dus ik zie ook echt veel cliënten die vastlopen in de huidige de GZ. Waar toch niet echt een adequaat antwoord is op dit trauma. En dat merk ik heel veel.
En heb je als persoon, hoe denk jij daar zelf op dit moment over? Waar zou dat volgens jou aan kunnen liggen?
Dat er geen adequate hulp is?
Ja.
Nou, ik denk ten eerste is het een soort collectief nee.
Mm-hmm.
En dat is wat er bij misbruik sowieso speelt. Eigenlijk wil niemand echt naar dat misbruik toe. Hè, dus de hulpverleners eigenlijk ook niet echt. Maar het slachtoffer zelf ook niet. En eigenlijk iedereen eromheen niet. Dus ik vind het echt super tof om met jou hier te zitten. Om hier gewoon echt precies over dit onderwerp te spreken. Want dat is zo nodig.
Mm-hmm.
Dus dat is één. Hè? Het collectieve nee. We willen er niet naartoe. En we kijken liever weg. En we kunnen ons eigen ongemak of onze eigen walging daarover eigenlijk niet verdragen. Dus dat is één. En dat zorgt ook ervoor dat er niet heel veel over bekend wordt. Hè? Dus dat haakt een beetje op elkaar in. En wetenschappelijk onderzoek, misbruik. Weet je, er gebeurt natuurlijk wel wat in de GZ. Maar ik denk niet dat er... Er moet samengewerkt worden, ook met ervaringsdeskundigen en met therapeuten zoals ik.
Ja.
Hè, en zoals mijn opleider, die eigenlijk ook 30 jaar empirisch onderzoek. Hè, dus eigenlijk onderzoek door het bestuderen van de fenomenen die iedere keer zichtbaar werden in de therapiekamer, zeg maar, of in de therapieruimte of in de groepstherapieën. Iedere keer diezelfde fenomenen. En daar kun je natuurlijk samen je krachten bundelen.
Klopt.
Ik zou heel graag met de GZ samenwerken, want zij hebben grote wachtlijsten. Nou, ik geef met collega's prachtige groepen voor meiden, voor vrouwen. Ik heb ook collega's die doen mannengroepen of gemengde groepen. Dus zo kunnen we elkaar versterken. Dan hoeven mensen niet maanden op een wachtlijst. Dan kunnen ze bij ons aan de slag. En we kunnen elkaar... we kunnen van elkaar leren. Ja. Ik kan van de GZ-psycholoog waarschijnlijk veel leren. En ik weet ook zeker dat zij van mij veel kunnen leren. Dus we moeten samenwerken.
Ja.
Dat zou ik fantastisch vinden.
Ja, zeker, zeker. En net als als je bijvoorbeeld, wat je ook al eerder hebt gezegd, hè, als je moeite hebt met het uitspreken bijvoorbeeld van wat je voelt of het kenbaar maken van wat je wilt, kan het dus ook zo zijn dat je helemaal niet weet wat je voelt of keuzes maken daarom dus lastig is. En dat er een aantal dingen zijn die je eraan kunt overhouden als je dus seksueel misbruikt bent als kind. Stel je merkt dat bij een ander, leidt dit dan altijd naar dat de ander misbruikt is in het verleden? Of kan het ook gewoon heel, heel ergens anders doorkomen?
Het kan natuurlijk heel ergens anders doorkomen. Mm-hmm. Maar helaas zie ik wel heel veel misbruik met dat soort... kenmerken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, hè, in het misbruik ontstaat er ook intern ontstaat er een splitsing. Dus, dus ergens in jou, je bent niet meer heel. Hè, er gaat iets kapot. Het kan gerepareerd, dat is het goede nieuws. Dat zeg ik er ook altijd bij. Maar goed, die splitsing is zo extreem pijnlijk om daarmee te leven. Want je, hè, wat ik net al zei, je kan dus niet meer bij wie jij echt bent. En je ontwikkeling is gestagneerd. Dus dat is heel pijnlijk. En dan kun je bijna wel zeggen, en dat is bijna 1-op-1, ontwikkel je verslavingen. Mm-hmm. Om die splitsing te kunnen verdragen. Nou, en wat er dan in het geval van misbruik, kun je bijvoorbeeld zeggen dat mensen die seksueel misbruik in de geschiedenis hebben, die ontwikkelen een verslaving.
En wat voor verslaving? Kan het positief of negatief zijn?
Ja, maar dan moet ik nog even de omkering afmaken waar jij eigenlijk naar vraagt. Maar je kunt dus niet zeggen dat iedere verslaafde dan ook seksueel misbruikt is.
Oh ja, klopt. Ja,
snap je?
Ja.
Dus, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor bijna alle daders van seksueel misbruik zijn zelf ooit ook slachtoffer geweest. Maar je kunt niet zeggen dat alle slachtoffers ook dader worden.
Ja,
snap je? Dus dat is eigenlijk een antwoord op jouw vraag. Heel veel kun je aflezen van nou, daar kan misbruik aan ten grondslag liggen.
Ja.
Maar dat hoeft niet.
Nee.
En helaas is het vaak wel zo.
Ja,
dat bijzonder. Is wat ik wel...
Ja, wat je wel uit ervaring kunt meegeven.
Ja.
Ja, best heftig hoor. En ja, een van de dingen wat ik natuurlijk ook wel herken en waar ik natuurlijk de... Ja, het is heel bijzonder, want de vraag die ik je nu ga stellen, dat is juist ook wel weer mijn kracht juist geworden. Want wat ik dus op jouw website bijvoorbeeld las, nou, een stukje verbinden met andere mensen om je heen, vond je vroeger moeilijk. Alleen, hoe is dat nu voor je? En hoe help je hier bijvoorbeeld anderen mee?
Mooie vraag. Want ik heb dus altijd al heel veel plezier gehad in het verbinden van mensen. En in het samen zijn. En een soort, en dat heb ik nog. Een soort verlangen naar een schoolreisjesgevoel.
Oh, ja.
Dus dat je dus met een groep mensen samen bent waar je iets mee onderneemt of waar je gewoon mee bent.
Ja.
Ergens. En dat iedereen hoort erbij. En iedereen heeft zijn plek.
Ja.
En dat En gek genoeg, of triest genoeg, merkte ik dat ik eigenlijk altijd buiten de groep viel.
Oh ja.
Dus dat ik er eigenlijk, en dat creëerde ik zelf, dat wist ik niet. Maar dat is dus bijvoorbeeld ook een van de patronen die ik ben gaan herkennen. Van, goh, ik hou zo van verbinden en ik verlang zo naar samen zijn. En op de een of andere manier hoor ik er zelf nooit bij.
Mm-hmm.
Dus het is een verlangen en het maakte het patroon van er niet bij horen zichtbaar. Waarvan, en dat is door het misbruik gekomen, weet ik nu. Maar dat wist ik toen niet.
Ja.
En dus het is eigenlijk, als je het over misbruik hebt en de schade die het oplevert, is het altijd een soort terugredeneren,
ja.
Terugkijken. Dus backwards ja. Engineering.
Hè? Ja, dan, en dan,
je gaat het pas zien als je het weet.
Klopt. Ja, zo mooi hoe je dat ook zo uitlegt. Gewoon van, nou ja, weet je, een verlangen waar je gewoon heel graag naar verlangde. En dat echt dat samen en dat groepsgevoel.
Ja.
En dat je dan zo'n patroon ja, dan herkent. En dat vind ik echt wel mooi ook voor de luisteraars die dan luisteren. Van, ja, weet je, het is gewoon zo bijzonder om te kijken van waar verlang je echt naar. En hoe is bijvoorbeeld, ja, weet je, de situatie geweest. Of hoe is de situatie nu. En hoe kun je er naartoe werken waar je echt gewoon naar verlangt. Want heb je ook nog een aantal andere voorbeelden qua patronen die je bij jezelf hebt ontdekt. En waar je dan anderen nu mee helpt?
Nou, het kan heel, omdat seksueel misbruik zo'n complex trauma is.
Ja.
Heeft het ook heel veel verschijningsvormen en zijpelt de schade in de duur van je leven eigenlijk op alle levensgebieden door. Het is dus overal in terug te vinden. Maar wat bij mij ook bijvoorbeeld heel duidelijk was, dat ik eigenlijk de ene na de andere relatie aanging. En daar zijn ook hele fijne en lieve mannen hebben daar tussen gezeten. Maar als dat klopte en als het een goed persoon was, dan een goede man, dan rende ik heel hard weg.
Mm-hmm.
Want die intimiteit, dat kende ik niet. En ik wist niet wat dat was en ik wist niet hoe dat moest.
Ja.
Had ik gewoon nooit geleerd. En dat is dus ook die ontwikkeling die gestagneerd is. Hè? Ik was gewoon, je wordt daar ernstig door beschadigd, dus je kunt dat bijna niet meer. En nou ja, wat dan wel kon, was eigenlijk zeg maar de herhaling van het misbruik. Dus eigenlijk mannen die over mijn grenzen gingen. En die eigenlijk ook of niet in staat waren zich te verbinden. En ook gewelddadige relaties heb ik ook meegemaakt. Waarin eigenlijk het geweld van het misbruik weer herhaald werd. En het trieste is dat je hè, en dat doet het trauma. Het trauma die kan de scène weer opnieuw ensceneren.
Mm-hmm.
Dus je maakt eigenlijk in het leven, en dat is een beetje een onhandige manier van het leven zelf, hè, om het trauma te helen. Maar je maakt iedere keer weer voor jezelf die scène. En dan ziet het er anders uit, maar uiteindelijk komt het er weer op neer dat het een grenzeloze situatie is, waarin er weer opnieuw geweld of misbruik of gebrek aan verbinding of whatever, maar het is altijd eigenlijk verdrietig.
Mm-hmm.
En het lullige daarvan is dat je wel de scène terugkrijgt, maar niet de macht. Dus
ja.
Je komt iedere keer weer in die machteloosheid van het misbruik. En dat is ook wat misbruik en machteloosheid, misbruik en eenzaamheid, dat zijn dingen die gaan hand in hand. En
ja.
Dat leef je iedere keer weer. En die patronen begon ik dus ook te herkennen. En ik dacht, dit kan niet kloppen. Hoe kan dit? En dan dacht ik, nou, nu is het anders.
Oh, ja.
Nu, dit is het. En dan duurde het nog niet een half jaar of een jaar. En dan was ik weer precies in hetzelfde terechtgekomen. Het zag er heel anders uit. En het was weer precies hetzelfde.
Mm-hmm. Ja.
En dat is dus ook wat je doet. Hè. Je komt, dat noemen wij dan de misbruikstand. Als je dus misbruik hebt meegemaakt, dan neigt of dreigt die misbruikstand de rest van je leven. En je kan iedere keer, en dat kan bij de groenteboer op de hoek, of bij een vriendin of een collega of een hulpverlener, whatever. Je steekt, de misbruikstand betekent dus, je steekt over naar de ander en je verlaat jezelf. Dus je voelt niet meer wat jij wil, wat jij nodig hebt. Soms weet je dat niet eens meer. Soms ga je letterlijk uit je lijf. Maar je steekt over naar de ander en die bepaalt. En dat kan heel onschuldig zijn als je een lieve vriendin hebt. Dan kan het allemaal niet zoveel kwaad. Maar goed, in situaties waarin het wel vereist is dat je voor jezelf opkomt. En dat kan bijvoorbeeld in een werksituatie zijn of elders. Dan is dat heel onhandig dat je die zelfbescherming mist. Dat je daar dus geen... Die tools die zijn kapot. Mm-hmm. En daar kun je, dus je kunt eigenlijk niet anders dan of je overleveren aan de ander, oversteken. Mm-hmm. Of explosief boos worden. Dat kan ook nog. Dat is eigenlijk de andere kant van die medaille.
Ja.
Maar je zelfbescherming, hè, die in stapjes zegt van dit wil ik niet, dit wil ik wel. De ander luistert niet. Nou, dan gaat de radio wat harder. Nee, dit, nu moet je echt ophouden. Dit wil ik niet. En dan luistert iemand nog niet. Nou, dan heb je stap 3. En nu is het echt klaar. Ophouden nu. Nou, en dan voelt de ander, oké, nu is de relatie in het geding. Nu moet ik gaan luisteren of de relatie gaat kapot. Maar dat is dus een natuurlijke agressie die we als mensen nodig hebben in de wereld. En die is bij misbruik kapot.
Ja.
Dus mensen kunnen niet anders dan oversteken naar de ander. Of extreem boos worden. Nou, en die laatste, die ken ik bijvoorbeeld ook heel goed. En dat zorgt natuurlijk voor dat veel contacten en relaties kapot gaan.
Ja,
want het is die extreme.
Het is het een of het ander.
Precies.
Ja, klopt. Ja. Ja. En geloof je dat wat jij zegt, hè, wat ik je hoor zeggen, of tenminste als ik je niet goed hoor zeggen, dan moet je me even verbeteren. Dat als je er dus mee te maken hebt gehad in het verleden en er komen weer soortgelijke situaties door dat patroon zich herhalen, die komen weer terug in het leven. Dan heb je natuurlijk de keuze hoe je ermee omgaat.
Ja.
Dat je dus eigenlijk gevoeliger bent om dus uit je lichaam te stappen, omdat zo'n soortgelijke situatie zich al heeft voortgedaan uit het verleden. Bedoel je dat? Of?
Ja, nou, ook. Maar ik denk dat het kan heel subtiel zijn. Mm-hmm. En het kan heel obvious, heel duidelijk zijn.
Ja.
Dus je bent eigenlijk zo gewend dat je niet voelt wat jij wil, dat je eigenlijk oversteekt naar de ander. Dus dat je eigenlijk afhankelijk bent van de ander. Of die, je geeft soms wel eens een verpakte boodschap, maar nooit zo heel direct. Dus die ander die moet die boodschap uitpakken. Die moet het interpreteren. En je bent dus afhankelijk van of de ander jou begrijpt, of dat die de boodschap heeft ontvangen, of er naar jou geluisterd wordt.
Ja.
Dus dat is één. En wat jij misschien ook bedoelt, dat moet je maar even zeggen of dat klopt, is dat je bijvoorbeeld, als ik heel dicht bij mezelf blijf, ik heb dus wel ook een trigger op mensen die dus voor mij gaan bepalen.
Oh,
en dat kan bijvoorbeeld op de werkvloer, iemand die dus dingen voor mij bepaalt, van nou, we doen dat zo en zo, en er wordt niet goed gekeken naar hoe ik het zou willen, of er is geen oog voor mijn mogelijkheden of wensen, hè, of noem maar op. Nou, dan kan, daar heb ik een trigger. Dus dan kan het voorkomen dat ik dus het gevoel heb dat de ander mij overroelt.
Mm-hmm.
En dat is een oud gevoel.
Ja.
Dat is natuurlijk in het misbruik gebeurd. Mijn wil is naar achter gedrukt. Ik had geen nee. Er werd helemaal niet aan mij gevraagd of ik iets wel of niet wilde. Ik werd gewoon gebruikt.
Ja.
En ik had daar helemaal geen zeggenschap in. Dus dat is voor mij iets om heel erg alert op te zijn. Het gaat een stuk beter, maar dat is nog steeds wel eens een valkuil.
Mm-hmm.
En dan heb ik wel geleerd in mezelf te voelen van oké, wat gebeurt er nu? Wat zegt die ander? Is het, hè, en hoe komt het bij me binnen? En wat wil ik?
Ja.
En dan heb je een keuze. Dan
Klopt.
Heb je alsnog de keuze van nee, ik ga nu een stapje verder, dit wil ik niet. Of je hebt de keuze om te denken, oké, dit is in een werksituatie. Die ander is nou eenmaal degene die het bepaalt. Is het mij waard om hier tegen in te gaan? Of kan ik me er ook aan conformeren? Zie ik ook het nut ervan in? Nou, snap je? Dus dit zijn dus hele gesprekken in jezelf.
Scenario's en gesprekken in jezelf. Ja, bijzonder.
Maar dat moet je dus helemaal opnieuw leren.
Ja,
en dat kan.
Ja, en dat kan zeker. Ja. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, mooi. Supermooi. Ik was er wel inderdaad heel benieuwd naar.
Ja.
Nou, je bent natuurlijk ook een opleiding gaan volgen. En dat vind ik dus echt wel, jij bent voor mij echt wel zo'n package complete die anderen echt kan helpen hier verder in. En wat ik mooier vind, je bent ervaringsdeskundige, maar je bent je ook helemaal in gaan specialiseren. Je hebt opleidingen gedaan, je leert van de beste op dit vakgebied.
Zeker.
En ja, je bent dus ook een opleiding gaan volgen, specialiseren in natuurlijk het vak. En toen je dus ook sowieso alle informatie tot je had genomen, wou je dit ook vervolgens met heel veel anderen delen.
Ja.
En wat heb je tot nu toe allemaal op dat vlak gedaan?
Ja, nou, hier en nu zit ik bij Atjana in de podcast. Dus dat vind ik al mooie stappen.
Ja.
Ik ben ook de gast geweest in een Amerikaanse podcast voor traumatherapeuten. En dat was, ik merk nu ook dat dit veel fijner praat. Want in het Engels, dat was best nog wel even spannend. Maar goed, ik heb daar ook wel hele mooie reacties op gehad. En ik heb een online lotgenotengroep in het leven geroepen. Mm-hmm. En dat doen wij vanuit de praktijk, doen we dat gratis en laagdrempelig. Dus daarmee geef ik ook informatie en steun en verbind ik mensen, hè, met elkaar. Want als ze zouden willen, kunnen ze ook buiten de lotgenotengroep contact met elkaar zoeken om elkaar te ondersteunen. Want er is zoveel herkenning in die groep, dat is echt prachtig. We geven wel voorlichtingsavonden aan slachtoffers, maar ook juist aan ouders, familie, vrienden, kennissen, onderwijzers, zorgverleners. Ja, dus eigenlijk heel breed. Wij kunnen eigenlijk heel veel beroepsgroepen voorlichten over wat belangrijk is in hun werk met betrekking tot dit trauma. En hoe ga je daarmee om? Hoe kun je de mensen daarmee helpen of doorverwijzen? Ik heb een Insta account waar ik toch wat meer en wat actiever zichtbaar op wil worden.
Oh ja, mooi.
En ja, ik wil gewoon de wereld in met mijn ideeën en met mijn visie. En ik wil anderen inspireren. Ik wil ook heel graag samenwerken, krachten bundelen. Mm-hmm. Want als je dus slachtoffers een goede begeleiding geeft, en als je dus nogmaals, wat ik al eerder zei, zorgt dat die dader, die geïnternaliseerde dader, uit het slachtoffer wordt gezet. En dat moet het slachtoffer zelf doen, maar met hulp. Ja, als je dat doet, dan gaat die epidemie, die seksueel misbruik eigenlijk is, die dam je in.
Mm-hmm.
Want hoe minder mensen het trauma in de wereld leven, hoe kleiner, hoe minder het voor gaat komen.
Klopt, ik snap wat je bedoelt.
Dat is wat ik eigenlijk voor ogen heb.
Ja.
Dus een beetje, nou ja, ook hè, waar we het eerder ook over hadden, die mooie uitspraak van die ik hoorde vorige week, van de stenen die jij op je pad laat liggen, daar struikelen je kinderen over.
Mm-hmm.
En dat kunnen ook de kinderen van je broers of zusters zijn, of, hè, of andere familieleden. Maar in ieder geval, hoe meer stenen wij opruimen die ten gevolge van het trauma op iemands pad zijn gekomen, des te meer ruim je voor de maatschappij in zijn geheel op.
Ja,
en voor familiesystemen. En het heeft invloed.
Ja.
En daar geloof ik absoluut in. En dat moeten we samen doen.
Helemaal waar.
Moeten
we
met elkaar doen.
Ja, zeker waar. En beginnen praten, dat verbreekt ook wel het isolement. Of isolement.
Ja.
Kun je ons hier iets meer in meenemen?
Je bedoelt dat als mensen stoppen met het hebben van een geheim. Ja, ik kan me ook zo voorstellen als ik bijvoorbeeld in mijn jeugd een podcast had geluisterd zoals deze. Hè, of andere mensen die hun nek uitsteken.
Ja.
Dan had ik gedacht, oh, dat gaat over mij. Oh jeetje, ja. Nou, en dan kom je wel op een spoor en je raakt iets aan in iemand, waardoor het al waarschijnlijker is dat iemand erover gaat praten. Of dat... Mm-hmm. Nou,
of de eerste stap gaat zetten.
Ja,
ja, ja.
Dus erover praten met elkaar en er niet van wegkijken, hoe ongemakkelijk ook, dat zorgt er al voor dat er minder geheimen gaan ontstaan.
Klopt.
Dat geloof ik. En wat ook gewoon heel belangrijk is, en dat, ja, daar maak ik soms slachtoffers boos mee door dat te zeggen. En toch zeg ik het, want het is heel belangrijk. Ik heb er net ook al iets over gezegd, dat het is geen excuus. He, om als dader een kind te misbruiken is absoluut geen excuus. En je hebt er ook wel gradaties in. Maar wat belangrijk is, is dat daders tegelijkertijd vaak ook slachtoffer zijn. Dus wil je nou dat misbruik stoppen, dan zullen ook de daders hun geïnternaliseerde dader eruit moeten zetten.
Mm-hmm.
Zodat ze ook, want dan stoppen zij ook met het misbruiken van kinderen. Dus het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel die ergens doorbroken moet worden.
Mm-hmm. Zeker. Ja, dat geloof ik zeker ook. En wat ik ook wel het mooie vind, ja, jij bent eigenlijk ook wel een soort van vertrouwenspersoon waar mensen natuurlijk naartoe kunnen gaan en waar ze hun verhaal aan kunnen delen. Want dat was, denk ik, in mijn tijd wat ik gewoon heel erg miste. Zo'n vertrouwenspersoon.
Ja,
en daarom
ja.
duurde het dus ook zoveel langer totdat het ooit eruit is gekomen.
Ja, ja.
Maar ja, ik denk dat dat gewoon wel heel fijn is. Dat jij bijvoorbeeld nu zo'n persoon bent waar mensen echt naartoe kunnen. Die, ze kunnen je bellen, ze kunnen je mailen. Tenminste, dat denk ik.
Ja,
mij, zo sta je er natuurlijk ook voor. En dat is echt wel iets wat je vaak ook wel nodig hebt als je slachtoffer of je bent bijvoorbeeld dader. Dat als je ergens uit wil komen, dat je gewoon die eerste stap kunt zetten. Ja. Door gewoon heel laagdrempelig een mailtje naar jou te sturen als je niet durft te bellen. En dat je dan kunt kijken van oké, wat is de eerste stap die ik zou kunnen zetten? En ja. Niet van het moet morgen al helemaal klaar zijn, over zijn. Maar wat is gewoon de allereerste stap die ik kan zetten? Ja. En ik denk dat wel echt een hele mooie mogelijkheid is die jij als persoon biedt.
Ja, absoluut. Ja. En kijk, ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Want klopt. Ik ben, en daarom zeg ik, we moeten het samen doen.
Ja.
En ik heb wel een netwerk van therapeuten die dezelfde opleiding als ik hebben gedaan. En die ook weten wat traumaseksualiteit is. Die kennis hebben van de geïnternaliseerde dader. Die weten wat er nodig is. Dus ik kan mensen ook doorverwijzen als ik een verhaal hoor van, oh, nou, jij zou goed bij die kunnen. En we zitten door het hele land.
Ja.
Dus dat is ook altijd mogelijk. Dus ik zou zeggen, niet twijfelen. Neem contact op.
Klopt, ja.
Blijf er niet mee rondlopen. Er is hulp.
Zeker, supermooi. En wat ik ook wel heel tof vind. Want jij bent op een gegeven moment ook zo'n online lotgenotengroep community gaan opstarten. En wat houdt dat precies in? En wat kun je in zo'n groep krijgen?
Nou, het is eigenlijk ontstaan in de tijd van corona. Dat we met z'n allen thuis zaten. En dat ik ook mijn groepen miste. En er eigenlijk ook geen cliënten meer zag. En wel een aantal cliënten online bleef zien. En dat werkte wonderbaarlijk goed eigenlijk. Dus ik kon een aantal mensen toch best nog wel begeleiden in het nemen van stappen. En toen dacht ik van, nou, ik ga ook een corona-initiatief ontplooien. Ik doe een online lotgenotengroep. En dat was ook een beetje pionieren van, ja, hoe gaat dat zijn? En hoe kunnen wij dat doen? Maar en het is ook een beetje zo ontstaan. Ik doe dat samen met Jolanda Den Heijer. En we zijn een beetje co-hosts van de groep. En het is nu wel een paar maanden bezig. En het is een ontzettend lieve groep geworden eigenlijk. Waar in het begin best wel overal wat wrijving en dingen die schuren. Maar dat mensen dan toch terugkomen. En eigenlijk waar het heel veel over gaat in de groep. Is dat kind in ons. Eigenlijk dat getraumatiseerde kind. Die niet durft te komen met boosheid. Die vertrekt als die ergens boos over is. En die zo gewend is dat hij dan alleen staat. En wij hebben gedacht van, dat kunnen we oefenen in de groep. En we halen iemand weer terug. We halen je er weer bij. En je moet zelf de stap zetten om weer terug te komen. En deze moedige, dappere vrouwen, die doen dat. En die komen terug. En die komen terug met wat hun dwars zit. En nou ja, nu ontstaat er ook echt een steungroep. Ze geven elkaar adviezen. En ik merk ook, ja, toevallig dacht ik de laatste keer, ik mag eigenlijk wel een beetje een stapje terug doen ook. Want ze gaan het eigenlijk zelf al doen. Dus ik faciliteer het, maar ik hoef er ook, ja, ze mogen wat meer ruimte krijgen. En ik zie al, ja, hoeveel kracht dat geeft. Als ze met elkaar ervaren dat ze er niet alleen in staan. En we hebben het over hele gekke dingen. Waar je bang voor bent. Of de dingen die je meemaakt, die je doet of die je denkt. En je kan het zo gek niet bedenken. En dan blijkt dat de hele groep het heeft. Ja. Oh, dat heb ik ook. Oh, dat heb ik ook. En dan ineens is die herkenning is zo fijn om te weten. Want je bent niet gek.
Nee.
Het is een abnormale reactie. Eigenlijk. Het is eigenlijk een normale reactie op een abnormale situatie. Zo bedoel ik.
Ja.
Dus dan, ja, als je dus, en dat merk ik ook, en doe ik ook veel met mijn cliënten, als je dus mensen veel informatie geeft, ook over de schade van het trauma en wat er gebeurt, dan kun je ook gaan zien, en dat heeft mij ook heel erg geholpen, van, oh, ik ben niet gek. Dit is een normale reactie geweest. Dus dat geeft dan ook weer meer vertrouwen in jezelf en meer compassie naar jezelf. Van, je hoeft jezelf niet op de kop te geven, want wat je laat zien, dat is een normale reactie.
Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. En wat is jouw ultieme missie? Volgens mij heb je dat ook wel een beetje tussen neus en lippen door deze podcast ook gezegd, maar ik ben heel benieuwd.
Oh, ik ben blij dat je dat vraagt, want ik zou in mijn passie en mijn enthousiasme van alles vertellen, weet je, 5 kwartier in een uur, maar zou ik het bijna vergeten. Ja, want ik heb nog echt een mijn ultieme missie of droom of ambitie, maar wat ik eigenlijk wil, dat is een centrum voor traumaseksuologie. En dat moet dan ook een fysieke omgeving zijn, dus echt een gebouw. En hoe dat er precies uitziet, weet ik niet, maar waar alle faciliteiten zijn. En dan bedoel ik bijvoorbeeld dus echt therapeuten en ervaringsdeskundigen zoals ik, die weten van, wat ik net al zei, de geïnternaliseerde dader en de verloren seconde is er nog zo één. Maar goed, die in ieder geval weten wat traumaseksualiteit is, die opgeleid zijn door Pieter John Schouten of opgeleid zouden willen worden, er meer van zouden willen weten. Dus dat al die mensen in dat centrum aanwezig zijn. En dat er dus voor iedere fase in de verwerking de juiste therapeut is.
Ja.
En ook ondersteunende activiteiten zoals yoga of boksen van mij part. Lotgenotengroepen, informatieavonden. Maar eigenlijk alles onder één dak. En ook opvang. Opvang voor meiden die nog midden in het misbruik zitten. Of jongvolwassenen die niet kunnen ontkomen aan de dader. Dat je dus ook intern kan komen. En dat we dan werken aan die defecte zelfbescherming. Mm-hmm. Dat we dat repareren. Want dan maak je iemand weer. Maak je het voor iemand weer mogelijk om zichzelf te beschermen. En dan kun je weer terug in de maatschappij. Maar mensen die zichzelf niet kunnen beschermen en die nog steeds midden in dat misbruik zitten, vaak wordt er vanuit de hulpverlening zelfs gezegd, ja, dan kunnen we je niet helpen, want dan is het nog onveilig. Maar dat is nou precies het probleem. Dus er moet ook iets zijn van een tijdelijke opvang. En ik wil eigenlijk samenwerken met psychologen, met psychiaters. En de kern is de traumaseksualiteit zoals ik die onderwezen, de traumaseksuologie moet dan zeggen, zoals ik die onderwezen heb gekregen en zoals ik die heb ervaren. Dat is de kern en mensen eromheen die buiten de box durven denken, die op deze manier zorg op maat kunnen leveren. En we gaan ook een relatie aan met onze cliënten, want dat is nodig. Het vertrouwen moet hersteld. Natuurlijk wel met gepaste professionele afstand, maar niet van jij bent de cliënt en ik ben de behandelaar. Nee, we staan naast elkaar en samen gaan we kijken, vanuit de vertrouwensrelatie die we hebben, gaan we samen kijken wat jij nodig hebt om te herstellen.
Ja, mooi. Ja,
supermooi.
Ja,
tof.
Ja, dus dankjewel dat je ernaar vraagt, want dat is wel een hele belangrijke.
Ja, zeker.
Ja, dat is echt een drive die ik voel.
Ja, heel tof. En heb jij vaak te maken met kritiek? En zo ja, hoe ga je ermee om?
Oh ja, natuurlijk. Ja, want als je je nek uitsteekt, wat ik doe, en als je ook best wel, ik kan wel overtuigd zijn van dat het iets zo moet of zo moet. En dat is natuurlijk niet zo. Hè? De waarheid is niet altijd. Ik pretendeer niet de waarheid te hebben. Maar natuurlijk, als je dingen anders doet dan de gebaande paden. Hè? En eigenlijk ben ik met mijn vakgenoten, zeg maar, zijn we aan het pionieren. Hè? Want wij hebben een hele nieuwe, een hele andere benadering van dit trauma. Ja, dan krijg je wel kritiek. En ja, hoe ga ik daarmee om? Ik denk. Wat ik probeer is om toch daarvoor open te blijven staan. En om dan te kijken van waar zit die kritiek? Mm-hmm. Wat is precies het punt? En wat kan ik daarvan leren? En dan heb ik het weer over dat ook dat voelen in jezelf. Wat kan ik ervan leren? Wat wil ik ervan leren? Wil ik er iets mee? Kan ik er iets mee? Of is het eigenlijk kritiek waar ik niet zoveel mee kan? En dan, dan kun je dat ook weer naast je neerleggen. Dus eigenlijk de dingen waar je wat mee kan, meenemen.
Ja, mooi.
Ja.
Supermooi. Ja, zeker. Ik denk dat het belangrijkste is helemaal. Als je natuurlijk je nek uitsteekt boven de menigte. En natuurlijk echt met een bepaalde standpunt ergens in staat. Is het ook gewoon goed om alleen mee te nemen wat je mee kunt nemen. En de rest ook te laten voor wat het is. En als we terugkijken naar afgelopen jaren, wat zijn bijvoorbeeld voor jou echt hoogtepunten geweest voor je bedrijf en voor jou als persoon?
Nou, wat ik eigenlijk net al wel vertelde, die lotgenotengroep, mm-hmm. dat vind ik echt fantastisch. En ik voel ook echt daar de, bijna, zeg maar, zoals je als een moeder trots kan zijn op je kinderen. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. En in therapeutenland hebben we het dan over overdracht en tegenoverdracht. Nou, daar ben ik me helemaal van bewust. En ik vind het fantastisch om dat te voelen. En ik vind het ook fantastisch om dat met die vrouwen te kunnen delen. Want dat is wat we ook vaak, hè, nou, het is dan nu toevallig een vrouwengroep geworden, maar het stond ook open voor mannen, hoor, trouwens. Want mannen en misbruik, ik richt me overigens niet alleen op vrouwen. Hè. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel jongetjes die dit helaas meemaken. Maar ja, het is dus eigenlijk wel fantastisch om dat te kunnen voelen. Want wat er vaak natuurlijk in misbruik ook gebeurt, is dat de moeder, hè, als de vader de dader is, dan is de moeder ook niet in staat geweest om het kind te beschermen. Of wat ik ook veel hoor, is als het kind het wel heeft verteld en dat is dan vaak aan de moeder en dat de moeder het dan niet gelooft of ook wegkijkt. Dat hoeft niet zo te zijn, maar dat gebeurt wel vaak. Mm-hmm. Dus heel vaak hebben slachtoffers ook die veilige ouder gemist.
Ja.
Hè, en het is gewoon wel mooi als je in een groep, en dat heb ik zelf in mijn opleiding ook gehad, de mensen waar ik, dat is ook een echtpaar, Pieter John Schouten en Lou Stalker, mm-hmm. Zij zijn een echtpaar en zij doen die opleiding. En op een gegeven moment kom je toch in een fase van je proces, dat je daar toch ook een vader en een moeder in ziet. En een veilig thuis, een soort groot gezin waar je je plek in kan nemen en waar plek voor jou is, waar jouw plek altijd gewaarborgd is.
Ja.
En dat heb ik daar wel geleerd. Mooi. Juist ook door die overdracht, hè, dat je je als cursist toch even kind van je opleiders voelt. En als je dat toelaat, als dat mag, heb ik toch in mijn systeem een nieuwe ervaring. Want ze zijn er altijd voor me geweest en ze zijn altijd, ze hebben dat heel goed gedaan in de opleiding. Dus ik vind dat ook een prachtig, inspirerend voorbeeld. En daar ben ik ook heel dankbaar voor.
Supermooi.
Dat ik deze mensen heb gevonden. Dat ze op mijn pad zijn gekomen.
Ja.
Absoluut.
Gaaf. Mooi. Ja. En wat zijn nou je plannen voor de komende tijd? Wat
zichtbaar worden en hoorbaar worden. Dus eigenlijk precies wat ik nu doe.
Ja.
Praten erover met mensen in gesprek. En in jouw geval kan ik gebruik maken van jouw netwerk. Hè, waardoor ik weer meer mensen kan bereiken. Daar ga ik mee aan de slag dit jaar. En ik heb zelf ook een filmpje opgenomen voor het eerst.
Ja, leuk.
En ik ben dat van plan om dat ook wat uit te breiden. En dan steeds een klein onderwerp te nemen, hè, van de vak inhoudelijk. En dat te delen. En ook, ik wil bijvoorbeeld ook heel graag met bijvoorbeeld, wat nog een mooie connectie is. Ja, mooi. Hoe noem het mooi? Maar wat voor mij een duidelijke connectie is met seksueel misbruik en criminaliteit.
Mm-hmm.
Daar is dus ook heel vaak, zie je dat daarin terug. Dus het is denk ik ook belangrijk dat mensen die in de gevangenis werken hier kennis van hebben. Dus ik wil eigenlijk ook nog meer de wereld in. Mensen voorlichting geven, vragen beantwoorden. Dat eigenlijk heel breed.
Supermooi.
Zichtbaar worden.
Ja, belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja, mooi. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor dit open gesprek. Waar je gewoon best wel veel ook van jezelf hebt laten zien. Dus dank je wel daarvoor. Sowieso ook alle kennis die je gedeeld hebt over deze topic. Ik denk dat dat ook wel toch wel belangrijk is om daar veel meer gehoor aan te geven. Zodat mensen daar ook bewust van worden dat er veel hulp is te krijgen hier in Nederland over dit soort dingen. Als je bijvoorbeeld herkent nu in het verhaal, dat er gewoon mogelijkheden zijn om de volgende stap te zetten. En ik denk dat dat wel duidelijk is geworden in deze podcast. Dus daar wil ik je voor bedanken. Ja. En heb je nog een afsluitende les of takeaway of advies wat je mee wil geven aan luisteraars?
Misschien wel als hulpverleners luisteren. Want ik hoor ook wel vaak dat je als hulpverlener, en wat je dan ook doet, hè, voor hulpverlening, dat je bij je cliënt wel eens tegenkomt van seksueel misbruik. En dat je dan als hulpverlener denkt, oké, seksueel misbruik. Nou, en nu? Wat moet ik nu doen? Nou, daar kunnen wij ook in ondersteunen en in helpen.
Mooi.
Dus dat is misschien ook nog een mooie boodschap.
Zeker.
De hulpverleners in Nederland moeten het
natuurlijk ook doen. Ook ja, doen. Zeker. Ja, mooi. Ja, dankjewel voor het delen. Ik vond het heel waardevol. Zeker ook voor de luisteraars. En ook voor de mensen die hiernaar geluisterd hebben. Ja, dankjewel natuurlijk. Laat vooral ook weten wat je eraan gehad hebt. Vooral ook, ik zal het ook in de omschrijving erbij zetten. Maar misschien wil je dat zelf ook nog even delen. Waar kunnen mensen jou nou vinden?
Ik heb een website gemaakt. En die heet Praktijk Voelmoedig.
Ja.
En dat is van je moedig voelen. Dus het is niet volmoedig, maar voelmoedig. En nou, je kunt me ook een mail sturen op info@praktijkvoelmoedig. Ik heb een Insta-account, praktijkvoelmoedig.
Ja.
Dus nou, en je kan als je de podcast luistert, dan kun je daar ook zien, denk ik, waar je mij kan bereiken.
Zeker. Ja, tof. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken. Dank je wel voor het fijne gesprek. En, ja.
En jij ook heel erg bedankt. Want mensen zoals jij, die dit onderwerp ook op de kaart willen zetten, die hebben we ook heel hard nodig. Dus ook dank je wel naar jou.
Dank je wel. Yay, dankjewel voor het beluisteren van de podcast. Onwijs tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Daar wil ik je natuurlijk extra voor bedanken. Ik heb nog wel iets wat ik van je wil vragen. Zou je me willen helpen? Ik deel natuurlijk gratis content. En ik zou het ontzettend tof vinden als je mij laat weten op Instagram welke inzichten je gehaald hebt uit deze podcast. Dus tag me op Instagram met Archana Harkoe. En waarmee je me nog meer zou helpen en waarmee je me echt blij maakt, is als je op iTunes even een review achterlaat wat je uit de podcast haalt. Omdat daarmee het bereik vergroot wordt en meer mensen achter de podcast komen. En dat is natuurlijk wat ik heel graag wil. Dus daarmee help je me enorm. Dus zou je me willen helpen? Je doet me enorm plezier mee. En voor nu wens ik je natuurlijk een hele fijne dag verder. Geniet ervan en we spreken elkaar snel. Ciao!